Na het amen zingen we Psalm 119, vers 47. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven, ik ben de uwe, Heer. We gaan, beste vrienden, leden van de gemeente, alle die met ons zijn opgekomen op deze avond, naar de gemeente van Korinthe. De zuidelijke havenstad van het grote land Griekenland. Een stad die al oud, heel oud was in de tijd van Paulus toen hij er was. Maar in het jaar 44 na Christus is herbouwd door Caesar, de keizer. Rijk en arm woonden daar, hele rijke, hele arme mensen. Het was een handelsstad en de stad had in het oosten en in het westen een haven. En dat maakte de ligging gunstig en voor al het verkeer heel aantrekkelijk voor handel. Komen en gaan van schepen natuurlijk, dat begrijp je wel. Maar het was ook gemakkelijk voor de bevordering van het evangelie. Paulus heeft er 1,5 jaar gewerkt en anderen ook in die gemeente. En wat daar verkondigd werd, dat namen veel mensen op hun boot mee de wijde wereld in. En zo werkt de Heere zo verrassend. Een stad die ook erg goddeloos was. Korinthe was de naam, Korinthe alleen al, was een synoniem voor ontucht en onzedelijkheid. Als je Korinthe zei, dan zei je onzedelijkheid. Een stad met heel veel pleziertjes voor het scheepsvolk. En de grote tempel van Afrodite, die daar in Athene stond, had alleen al 1000 prostituees. En daar heeft Paulus gewerkt, in die stad. Hij is er geweest en toen heeft de Heere ter bemoediging tegen hem gezegd, Paulus, je gelooft het niet misschien, maar ik heb veel volk in deze stad. Nou, dat heeft hij misschien niet kunnen geloven. Ik heb veel volk. Dat betekent niet dat er al een hele grote gemeente was. Misschien was er nog geen één en leefden ze allemaal nog in de duisternis. Maar de Heere had van eeuwigheid al wel zijn oog op die mensen laten vallen. En er zou een grote gemeente komen. In die tijd en op die plaats. Ja, want zo is de Heere. Hij doet zijn naam eer aan. Heere, Kyrios. Machthebber. Hij vestigt een gemeente hier op aarde en zelfs in het hol van de leeuw, de briesende leeuw. En de stadhouder van Korinthe, nog eventjes dan, kennen we ook wel, hè? Zoals Pontius Pilatus stadhouder was in Israël, zoals je in Korinthe, Gallio, de stadhouder. En daar vinden we wat een en ander van in Handelingen. Daar heeft Paulus dus gewerkt en daar is een gemeente gekomen. Hoe heeft Paulus dat gedaan? Nou, Paulus heeft het eigenlijk helemaal niet gedaan. Dat heeft de Heere gedaan door Paulus. Paulus heeft alleen maar gepreekt. Ja, dat is wonderlijk, hè? In dat land, Griekenland, woonden veel mensen die dachten dat ze wijs waren. Eigenwijs dus. Eigenwijze mensen. En ja, die vonden dat maar een dwaas middel. Preken. Hè? En zeker ook als je op de inhoud lette. Die man die preekte maar over het kruis. Altijd over het kruis. Wel een beetje eenzijdig. Hij zegt tegen de gemeente van Korinthe, ik wil nergens anders over preken dan over het kruis. En dat is toch heel erg gezegend. Dat zegent de Heere. Als je het woord predikt, heel eenvoudig. Dwaasheid, de prediking, staat er al in het eerste hoofdstuk, geloof ik. De dwaasheid, de prediking. God gebruikt het om mensen echt wijs te maken. Wijs tot zaligheid. Paulus heeft in Korinthe wel heel veel meegemaakt. Hij heeft een brief geschreven. En daar waarschuwde hij de gemeente al voor hoererij. Die brief is, hebben we niet meer trouwens. Maar die is niet zo erg goed ontvangen. Paulus was er misschien een beetje te duidelijk in. Als je duidelijk bent, dan kun je vaak tegenstand verwachten. Als je vaag bent en het evangelie gaat dan een beetje over de hoofden van de geliefde gemeente heen, dan krijg je niet zoveel weerstand als dat je duidelijk bent. Eerlijk kun je ook zeggen, trouwens. Maar ze hebben erop gereageerd op die brief en er waren allerlei misverstanden, hoe zit dat dan? En daarom heeft Paulus toen nog een brief geschreven, dat is deze brief, 1 Korinthe. En in die brief gaat Paulus verschillende dingen aan de orde brengen die hij graag aan de orde wil brengen. En daarom krijg je allerlei onderwerpen in deze brief. Interessant dus. Maar hij komt ook in deze brief toch weer terug, zelfs in het hoofdstuk wat we vanavond gelezen hebben, op die hoererij. Vliet de hoererij. Paulus die valt dus ook wat dat betreft in herhaling. Er was dus blijkbaar alle reden toe om daar tegen te waarschuwen. Ja, daar was alle reden toe. Er gebeurden de vreemdste dingen daar in die gemeente. We hebben in hoofdstuk 5 het voorbeeld van een man die het met zijn moeder houdt. Ja, niet de buren hoor, die nergens aan doen, maar van de gemeente dus iemand. Die tot bekering was gekomen. De invloeden van buitenaf, de cultuur waarin ze leefden, de maatschappij met al zijn invloeden, ging toch aan de christelijke gemeente niet voorbij. En zoals de eerste christenen uit de Joden vaak nog met die Joodse gewoonten zaten, dan moeten we dit toch doen en dan moeten we dat toch doen, dat was toch wel een hele overgang, zo van het oude naar het nieuwe. Zo zaten de heidenen ook met allerlei dingen, gewoonten. Zeker ook op moreel en ethisch gebied leefden ze gewoon voor het vaderland weg. Al die goden, die gaven daar ook permissie voor. En in dat zie je, dat zei ik net al, in die grote tempel van Afrodite werd dus... In de kerk zou je kunnen zeggen dus, het was natuurlijk geen echte kerk, geen goede kerk, maar toch in die tempel prostitutie bedreven. Nou ja, zo'n kerk, hè, dat gaat er natuurlijk wel in. Dus die invloeden, die zag Paulus ook. Hij zag wel dat de christenen ook niet immuun waren voor de zonde. Dat is vandaag ook nog niet zo. Een christen is niet immuun voor de zonde. En daarom krijg je al die waarschuwingen. Dat is allemaal liefde natuurlijk. En zo moeten we dan ook 1 Korinthe 6 lezen. Ik dacht, ja, wat moet ik er nou voor tekst uitnemen? Ik wist ongeveer zo'n beetje het onderwerp. Maar ik denk dat dit het wel een beetje dekt. Wat we gelezen hebben in vers 13b. Het lichaam is niet voor de hoererij. Maar voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. En dan heb je gelijk twee gedachten. Ik hoorde eens een dominee zeggen, een mens is geboren om te sterven. Ik vond dat een hele mooie uitdrukking. En ik geloof dat ik dat ook wel eens gezegd heb in een preek. En toch is dat niet goed. Het is niet juist. Het is geen waarheid. Het is zelfs een leugen. Pertinente leugen. Mens is niet geboren om te sterven. Dat is niet zo. Nee. Mens is geboren om te leven. Zo heeft God het bedoeld. In de schepping. Hij heeft Adam gemaakt. Niet opdat hij sterven zou een keer, maar opdat hij eeuwig leven zou. En zo gaat het in de herschepping ook. Hij wil het leven geven. Hij heeft ons gemaakt om te leven. De Heer is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. Daar maakt de Heer mensen voor. Niet zodat ze als vlinders overal maar heen kunnen fladderen, maar opdat ze zijn kinderen zijn natuurlijk. Ja. En bij hem blijven. En dat is het leven. Dat noemt de Bijbel zelfs het eeuwige leven. Dit is het doel van de herschepping ook. Opdat een gevallen mensenkind niet sterven zou, maar zou leven, is de Heer Jezus geboren. En weet je, hij werd wel geboren om te sterven. Ja, hij wel. Geboren om te sterven. Hij heeft zelf gezegd hoor. Ik ben gekomen, zegt hij, om een ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Een losprijs voor velen. Hij zou ze loskopen, maar dat zou wel een hele dure prijs zijn. Daar eindigt de 1 Korinthe 6 op mee. U bent duur gekocht hoor. Het betekent ook dat ze heel waardevol zijn. Want de allerhoogste prijs is er voor die slaven van de zonde betaald om ze tot kinderen van God te maken. Het kostte het leven, het bloed van de verlosser. Mijn losser zongen we net. Dat is de verlosser. Degene die ons loskoopt uit de macht van Satan. Maar hij moest daar eerst wel de mogelijkheid toe scheppen. Want dat wij losgekocht worden uit de macht van Satan en het eigendom van Christus zijn, is wel het laatste wat een mens heeft verdiend. Moest eerst verdiend worden. Er moest eerst voor betaald worden. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Wat moest hij dan betalen? Zijn leven. En hij kwam op aarde om te sterven. En daarom kan ik leven. Duur gekocht. Dit heerlijke evangelie van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Het kruis dus, zeiden we net al. Het kruis, dat heeft Paulus gepredikt. En dat kruis, dat laat ons zien welke vreselijke mensen wij zijn. Dat heb je toch wel door als het gaat over het kruis. Dan laat het ook iets zien van wie de mens geworden is. Een schepsel waar God alleen maar op toorn kan. Omdat hij gevallen is, van God weggelopen en de duisternis heeft gekozen voor het licht. Hun kruis zien. Kunnen er wel mooie vestjes omheen zingen om het kruis. Maar de borg sterft daar. Gaat daar de duisternis in. Omdat dat de prijs is die betaald moet worden, aan Gods recht moet worden voldaan. Maar is het kruis dan geen evangelie? Ja, dat is het ook, gelijkertijd. Want ik hang daar niet. Nee toch, dat zie je toch wel. Daar hangt Jezus. Ja, daar hangt ook nog een ander, toch? Ja, daar hangt ook nog een ander. Ik had er ook bij moeten hangen. Maar die gaat ook het eeuwige leven in, om Jezus wil, die de duisternis ingaat. Het leven, dat wil God. En daarom zegt de Heer Jezus tegen die moordenaar, heden zul je met mij in het paradijs zijn. God heeft je aangenomen om te leven. Je zult niet sterven. De eeuwige dood niet binnengaan. Dat is gebeurd ook. En als de Heer Jezus dan gepredikt wordt, dan ontstaat er het geloof. Door die eenvoudige preek, Paulus hoeft er bij wijze van spreken niet met zijn vuist op de preekstoel te slaan. Preek maar gewoon. En de Heilige Geest die zal het hart verbrijzelen. Zoals op de Pinksterdag. Dan ga je zien wie je bent. En je gaat vluchten naar Christus om redding en heil. En wie tot hem vlucht, die moordenaar heeft het ervaren, die wordt niet weggestuurd. Ook al is het 11:58. En ook al ben je een moordenaar. Dan koopt de Heer Jezus mensen vrij. Mensen die door het geloof het evangelie mochten omhelzen, mochten de vrijheid ervaren van de kinderen van God. En toen zagen ze pas dat ze altijd slaven waren geweest. Dan zie je het verschil als je die meester leert kennen, zeg je, wat ben ik toch dwaas geweest. Mijn eertijds, Petrus zegt het zo, dan ga je pas schamen, schamen. Er is niet veel schaamtegevoel in de wereld, maar als je vlees en hart krijgt, dan ga je ook je schamen. Dingen waarvoor je nou schaamt, zegt Petrus. Heb ik dat toch kunnen doen, heb ik toch zo kunnen leven. Als je die meester leert kennen, die goede meester, dan zeg je, wat is de Satan toch een bruut. Is de wereld een harde meester. Wat is de zonde een tiran. En nu ken ik een meester die goed is. Ja, want het lijkt er wel op alsof het leven in de wereld vrijheid is. Dan mag je alles doen wat je wilt, toch? Nou, heerlijk toch? Je hoeft geen rekening te houden met wat de Bijbel zegt. En je hoort niet elke zondag, gij zult en gij zult niet. Heerlijk toch? En je hoeft je ook niet zo druk te maken over allerlei dingen alsof dat zonde zijn. Dat is zo'n zwaar en ellendig woord. Het hoort gewoon bij deze tijd, dingen die je kan en die je mag. Vroeger kon het allemaal niet, nou kan het. Wat zijn we toch gelukkig. Dat lijkt maar zo. Maar de zonde dienen, dat is toch slavernij. Ja. Weet je waarom? Want je zit toch ergens aan vast. Waaraan dan? Aan je wil. Oh, aan je wil. Ja, en dat is erg, want die wil, die deugt niet. Die is verdorven. Verkeerd. Nou, daar zit je dus vast. Nou, dat is dan toch niet mooi? Dat is toch vreselijk? Dat is toch een ellende? Dat is slavernij. Als je vastzit aan een verdorven wil. Als je een natuur hebt die altijd de kant op wil gaan waarvan God zegt, niet doen. Maar als de Heer Jezus in je leven komt en je bevrijdt en je dus van een ander wordt, ja, zeg je, wat is dat dan vrijheid? Als hij een meester is, dan ben je toch ook nog een slaaf, dat is toch geen vrijheid? Ja, dat is dan juist wel vrijheid. Want dan zit je vast aan de wil van de Heere. En die is goed. De wil van God, God zelf is goed. Ja. Dan wil je het eigendom van iemand die alleen maar van je houdt. Dat hoor je toch niet zoveel, hè? In de geschiedenisboeken lees je dat toch niet zoveel van een meester die van zijn slaven hield. En een meester die voor zijn slaven heel wat over heeft, zelfs zijn leven, zelfs zijn leven, zelfs zijn leven. Dat heb ik ook nog nooit gehoord. Als je de negerlijk van Oom Tom leest. Ach, wat zijn die slaven toch een, wat zijn ze toch slecht af geweest vaak met die meesters die maar wilden heersen en regeren en de baas spelen. Maar deze meester, die houdt van zijn knechten, zijn kinderen. Ze worden zijn eigendom. Als hij zo goed is om voor hen de dood in te gaan, om ze los te kopen, zal hij dan, als hij hen tot zijn eigendom heeft gemaakt, opeens heel anders gaan doen en zich als een dictator laten zien? Nee hoor, hij houdt van je. Hij geeft liefde. Hij denkt aan je. Elke seconde. Hij zorgt voor je. Hij bidt voor je. Hij zorgt ervoor dat je straks een plaats krijgt in het huis van de Vader. Nou, doet hij allemaal. Is dat dan slavernij? Slaaf zijn van zo'n meester? Nee hoor, helemaal niet. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hij vernedert je niet. Je krijgt van hem niet met de zweep. Nou, is misschien een slimmerik van ons. Die denkt, ja, maar wat, hoe zit het dan met de kastijding? Ja, dat bestaat wel, ja. Maar dat is pure liefde, kastijding. 100%. Dat komt nog meer. Kastijding is alleen maar liefde. Om je ergens voor te bewaren. Om je voorzichtig te maken. Om je af te trekken van de dingen die niet goed voor je zijn. En we weten dat toch onderhand wel. Als je al een jaar 15, 16, 17 of iets ouder bent. Dan weet je dat toch onder de hand wel. Dat de zonde eigenlijk geen geluk brengt. Geef dat nou eens eerlijk toe voor de Heer. En zeg dat je een dwaas bent. Nog erger dan die Grieken allemaal bij elkaar. De zonde. Dat stinkt toch? De zonde. Dat is een angel. De zonde is de dood. Ja. En wie houdt daar nou van? Je komt er toch wel achter, ja. Het kan zijn op het moment van een zonde dat je daar vermaak in hebt. Want zo zit de mens ook in elkaar. Maar na de zonde, dan komt het. Dan komt de kater. Altijd. Het is altijd maar kort. Ook de aardse vreugde. En wij van de zonde geldt het ook hoor. Zo genoten en zo weer toegesloten. Weg is het, verdampt. En je krijgt er wel een akelig gevoel van in je geweten. Als je een kerkmens bent. Die wel onder het gij zult en gij zult niet elke week zit. En je kan soms bang worden voor de dood. Juist door de zonde. Ja, door de zonde. En ik verzeker je, en er zijn er toch ook onder ons, die dat echt weten. Die dat echt ook ervaren hebben in hun leven, jong en oud. Dat het dienen van de Heere vreugde geeft. Ja, ook van die vreugde kan het wel eens zijn. Zo genoten en zo weer toegesloten, dat weet ik ook wel. Omdat de vijand ook niet slaapt en altijd weer het geluk zoekt weg te nemen, zoals hij in het paradijs al deed. Maar toch is het een vreugde die met het eeuwige leven te maken heeft. Een vreugde die nooit meer weggenomen zal worden. En die eindigen zal in een eeuwige vreugde. En wat is die vreugde dan? Een fijn gevoel? Nee, je voelt de gunst en de liefde van God. Dat is de vreugde. Als je God, die God, hè, je God is. En je voelt dat en je ervaart dat. Dat maakt je zo klein, zou je ook kunnen zeggen. Zo vol. Zo rijk. Dan zeg je wel eens. Ach, die wereld. Wat is de wereld arm? Straatarm. Je hebt helemaal niks. Lijkt wel zo, is niet zo. We hebben helemaal niks. En ik, zei Jacob, ik heb alles. Want dat is veel, als je alles hebt. Weet je hoe het leven gaat? Het leven met de Heere, dat wordt een liefdesleven. Geen wettingsleven. De mensen heb je ook. Liefdesleven wordt het. Je gaat de liefde van de Heer Jezus ervaren en je krijgt een wederliefde. Dat moet je wel goed zien, die lijn. Er komt een wederliefde. Natuurlijk. komt er een wederliefde. Dat kan niet anders. Als er geen liefde tot de Heer is, al is het nog maar zo'n klein beetje. Maar dan klopt er iets niet. Nee, dan heb je eigenlijk nog nooit het wonder van zijn liefde ervaren. Maar wie het wonder van zijn liefde ervaart, die gaat hem lief hebben. En je wilt hem die je lief hebt dan behagen. Ja, ja. Het gaat allemaal om 1 en 1 Korinthe 6, ook over het lichamelijke, het seksuele, verliefde hoererij en zo. Maar je moet het dan in dit verband zien. Je wilt hem die je lief hebt behagen, zoals een jongen het met zijn meisje doet. Toch? Die wil hij plezieren en behagen. En andersom natuurlijk. En als je veel van je vader en moeder houdt, dan merken ze dat ook. Toch? Merken ze dat ergens aan. Zoals je het merkt dat je vader en moeder van je houden. En zo gaat God in de hemel merken dat je van hem houdt. Dat is dat nieuwe leven. Je gaat hem die je lief hebt behagen. Ja. Je krijgt de Heer Jezus lief. Ik wou er een voorbeeld van geven, maar dan wordt het te lang. Dat liefdesleven. Ja, dan in dat liefdesleven kun je ook verdriet hebben. In dit liefdesleven kun je ook verdriet hebben. Over jezelf namelijk. Dat je nou maar zo'n klein beetje liefde kan geven. En dat je zo weinig geloof hebt. En zo weinig ijver. En nog zo biddeloos kan zijn en zo dankeloos. Dan gaat iemand die echt ook de Heer Jezus heeft lief gekregen met heel zijn hart. Net zo als Paulus, die bedoel ik dan, klagen. Er is nog iets anders van binnen dat nog niet echt dood is. Een oude natuur. Maar wat ik wil, wat ik nu wil, God lief hebben boven alles, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Of is hier iemand die zegt, ja hoor, ik heb God lief boven alles. Nou, steek je vinger maar op. God lief hebben boven alles. Wie is er die dat kan zeggen? Niemand zeker. Nee, ik durf het ook niet hoor. Dat is maar waar. Paulus, wat ik haat, dat doe ik. Nou, dat snap ik ook niet. Nee, nu snap ik het wel hoor. Maar vroeger snapte ik het niet. Snap je het? Wat ik haat, dat doe ik. Ik krijg een hekel aan dingen en toch doe ik het altijd weer. Hoe zit dat nou toch in elkaar? Dat is de zonde die in mij woont, zegt Paulus. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is voor een heleboel kerkmensen, abacadabra. Wist je dat? Maar voor wie het leven kent met de Heer, die kent ook deze taal. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Maar, zegt Paulus, ik heb toch ook een vermaak in de wet van God. Naar de inwendige, de geestelijke mens, die nieuwe natuur. Ik heb er toch smaak in gekregen. En dan komt er een verlangen bij hem die al vrijgekocht is, om voor eeuwig definitief en volkomen vrijgekocht te worden. Wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Een liefdesleven. Nu, gaat dat automatisch? Als je verkering hebt en als je dan getrouwd bent, gaat het allemaal dan automatisch, je hebt elkaar gewoon lief, dat groeit vanzelf automatisch. Steeds groter wordt die plant van de liefde. Nee, zo werkt het niet. Nee. Je moet eraan werken. Je wil er ook aan werken. Als jij haar echt lief hebt, dan is het helemaal geen offer om haar een cadeau te geven. Nee. Je hebt het toch lief. Maar ja. Het werkt met de liefde zo? In een huwelijk of een liefdesrelatie op ander terrein, bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen of een vriendschappelijke relatie, moet er wel aangewerkt en er moet in geïnvesteerd worden. Dat is tegenover de Heer ook zo. En in dat licht moet je nou die vele apostolische vermaningen en opwekkingen zien. Zoals bijvoorbeeld, vliet de hoererij, dat zegt de Paulus tegen kinderen van God. Hij gaat niet op de walletje staan en zegt, vliet de hoererij. Maar hij staat op de preekstoel in Korinthe. En hij zegt, vliet de hoererij. Ja, waarom zegt hij dat? Het zijn toch allemaal kinderen van God? Nou ja, of dat toen ook al zo was, nog zo was, weet ik niet. Maar goed, al waren dat allemaal kinderen van God, dan had hij het nog gezegd. Hij zegt het juist tegen kinderen van God. Tot de vrijgekochten, tegen degene die, waarvan hij zegt, want ge zijt duur gekocht. Zie je wel, tegen die mensen heeft hij het. Want u bent duur gekocht. Verheerlijk dan God in je lichaam en in je geest, omdat ze van God zijn. Wat blijkt nu uit al die opwekkingen waarvan Paulus dan spreekt hier en niet alleen hier, maar in al die brieven die hij geschreven heeft, dat het leven hier en nu, lief allemaal, er wel echt terdege toe doet. Er waren veel dwaalleraren in die tijd, die heb je altijd gehad natuurlijk, en zeker ook toen het evangelie werd verbreid, er kwamen de dwaalleren op af. En die leren dat het leven hier en nu er helemaal of weinig toe doet. Je ziel is toch gered en je bent toch een kind van God en we gaan allemaal naar de hemel. Halleluja. Dus, wat het lichaam betreft, moet je ook niet zo nauw kijken. Nee, het lichaam is niet zo belangrijk, ga straks toch het graf in. Wat zit je eraan te poetsen dan en aan te werken? Oh nee, echt hoor, we hebben echt geleerd. Echt geleerd. Paulus stond op zijn achterste benen toen hij het merkte. Altijd tegen gewaarschuwd. Dat dat een leer was die bedriegelijk was. Want die dwaalleraren die verraden zichzelf. Als ze dat dan zeiden, dan gaven ze mee te kennen dat ze zelf geen liefde hadden. Toch? Het doet er toch wel terdege toe, het hier en het nu. Het doet er toch echt wel toe hoe je met elkaar omgaat. In het huwelijk en met je kinderen en met je ouders en met je meisje en je jongen. Ja. En ik zie dat de tijd weer heel vlug gaat en ze moeten toch een beetje door. Sommigen maakten misbruik van die regel, die grondregel die Paulus gebruikte. Alles is mij geoorloofd. Dat hebben we ook gelezen vanavond. En dan kun je denken, hoe kan Paulus dat nou zeggen? Alle dingen zijn mij geoorloofd. In dit alles zijn natuurlijk geen zondige dingen begrepen. Nee, want dan zou Paulus zichzelf tegenspreken. En dat leert de Heilige Geest niet. Want alles wat Paulus opgeschreven heeft, dat heeft hij door de Heilige Geest opgeschreven. En dan zegt hij natuurlijk niet, ik mag alles. Dat zeggen ze in de wereld. Ik doe alles, ik mag alles. Dat bepaal ik zelf allemaal wel. Ja. Paulus zei dat om die christenen daar sturing en moed te geven. Een vroegere binding aan het heidense of ook aan Joodse leefpatronen los te laten. En om zich aan het nieuwe vrijheidsleven te wijden. Een christen is verlost, losgekocht om vrij te zijn. De zondemachten en de vroegere slavernij, het is allemaal verleden tijd. Maar hij moet wel waken voor nieuwe slavernij. God maakt dan niet slaven zoals ze vroeger slaven waren. Er is toch een verschil. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen zijn niet oorbaar. Met andere woorden, het is een levensinstelling. Ik kijk of het nuttig is. Of het stichtelijk is, zegt hij in een ander hoofdstuk in 1 Korinthe. Daar kijk ik wel naar. Dus geen krampachtigheid, dat bedoelt hij er eigenlijk mee. En dan bedoelt hij bij alles ook aan allerlei dingen. Hij zegt ook bijvoorbeeld het eten van vlees aan de afgoden opgeofferd. Ja, de een maakt er een punt van en de ander niet. Nou, hij zegt dat. Ben ik wel wat makkelijk in die secundaire dingen. Of moet je, ongehuwd blijven of trouwen moet. Dat is het volgende hoofdstuk. Nou, dat die vrijheid hebben, daar worden we niet in van hogerhand in gestuurd. Die vrijheid hebben we van de Heere gekregen. Maar niet om te zondigen natuurlijk. Wat nuttig is, wat oorbaar is, wat heilzaam is voor jezelf en voor anderen. Dat is goed. Want er zijn, en dan komen we bij het punt, zelfs dingen heel onnuttig, kwalijk. En zo komt Paulus op een punt waar hij dan ook nog wat aandacht aan wil besteden. Ten slotte, het gevaar van de hoererij. Ontucht, onkuisheid, seksverslaving. Een leven dat alleen maar zich richt op de bevrediging van lichamelijke lusten. En ik denk dat het goed is dat deze dingen ook in het catechisatielokaal en van tijd tot tijd ook van de preekstoel worden bepreekt. En dat we dezelfde vrijmoedigheid als Paulus moeten hebben die over deze dingen gewoon spreekt. Omdat het reële dingen en ook nog eens reële gevaren zijn. Ook vandaag, zeker vandaag. Want Korinthe was een goddeloze stad. Maar Nederland is een goddeloze land. Waar ook alles maar kan en mag. Volgens sommige mensen dan. Mensen die wel weer het vingertje opheffen als ze merken dat anderen bezwaren hebben tegen bepaalde dingen. Dat vinden ze dan vreemd. Ik denk dat het bespreken van deze dingen heel nuttig is voor de jonge man en de jonge vrouw, maar ook voor de ouderen. Want dan word je 100, ook op je 100ste, heb je nog een lichaam, zoals Paulus het in Romeinen 7 zegt, der zonde en des doods. Vatbaar ben je. Je loopt zo een zondekwaal op. De epidemie van de zonde die rondwaart in de wereld, die gaat ook een kind van God niet voorbij. Daarom moet hij zich er tegen harnassen, tegen strijden moet hij. En dan is het goed om erop te letten dat Paulus dan met name over het lichamelijke spreekt en de gevaren daaraan verbonden. In Korinthe dus hoorden we, het was een vrije seksuele moraal. Maar ook voor die tot bekering gekomen Korinthiërs gold dat het oppassen was. Waakt en bid. De geest mag gewillig gemaakt zijn, je hart. Er mag een nieuw beginsel in je leven zijn. Maar zei de Heer Jezus tegen Petrus, 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 je vergeet één ding, je vlees is zwak. Niet was vroeger, is. Onvertooid, tegenwoordige tijd. Ook morgen dus nog. Je vlees is zwak. En er is één Luther die dat doorheeft. Heel goed. Grote reclamemaker. En de afficheophanger. He? De duivel die op allerlei manieren probeert ons toch te trekken naar de duisternis toe. We zijn er niet immuun voor. Krachtens onze verdorven natuur. Ze waren er niet los van de zonde. We zijn er niet los van. En er dreigen gevaren. Geloof in God, alsjeblieft. Maar geloof ook in de duivel. Die is er echt. En als er één is die een slavendrijver is, is hij het. En als er één is die je haat, dan is hij het. En hij kan alleen maar lachen als je naar de hel gaat. En dat doet hij dan ook hoor. Pas op. We moeten aanhangers van de Here worden. Het eigendom van de Heer Jezus. En zijn bescherming ook inroepen, want dat hebben we echt wel nodig. En dan kun je toch tegen bepaalde verleidingen ook wel eens nee zeggen. Denk aan Jozef, een jonge man, echt van vlees en bloed. Ja. Waar alles ook al wakker geworden was in zijn lichaam. En het werd hem zo makkelijk gemaakt. Kom, kom bij me. De baas is niet thuis. En personeel was ook even weg. En Jozef, hij was geen schijnheilige hoor, want die doen het juist. Om dan als iedereen weer in de buurt is het vinger op je op te heffen en te zeggen, foei, dat mag niet. Maar Jozef leefde heel dicht bij God. En daarom kon hij het niet. Nee. Er zijn van die momenten, dan kun je niet zondigen. Omdat de liefde in je hart is. En je wil die ander geen verdriet doen, in dit geval God. Zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat mensen hebben natuurlijk grote ogen opgezet, daar is er nog nooit van gehoord. Zondigen tegen God. Praktisch zegt Paulus, ga niet naar de hoeren, de bordelen. De tempel van Afrodite waren er al duizend en hier kun je ook alle kanten op. Lees maar eens de advertenties, bijvoorbeeld in de Telegraaf, onder een bepaalde rubriek. Dat kun je best wel eens doen hoor. En ik hoop dat je ervan schrikt, kan natuurlijk ook de andere kant op gaan. Het wordt er zo plomp verloren, maar gewoon geadverteerd allerlei dingen. Je moet er wel een beetje geld voor betalen. De wereld moet, is niks voor niks natuurlijk. Dat is alleen in het koninkrijk van God zo. Daar is alles voor niks. Maar in de wereld moet je voor alles betalen. Geeft ook later weer een akelig gevoel als het voorbij is en op is en over is en uit is. Je bent weer een hoop geld kwijt ook. Maar het lichaam, zegt Paulus, is niet voor de hoererij. Ik zeg steeds Paulus, maar ik bedoel natuurlijk de Heer, want die gebruikt Paulus. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de Thessalonicenzen, zal het even voorlezen. Dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Zegt u ook tegen kinderen van God. Dat een ieder van u weet zijn vat, dat is zijn geslachtsdeel, te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid. En bij die uitdrukking denk aan onze catechismus. Daar staat dat alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten door God worden verboden. En alles wat een mens daartoe trekken kan. Door de vrije seksuele moraal van die dagen werd buitenechtelijke gemeenschap als normaal gezien en dat is vandaag ook zo. En men beweert steeds de laatste tijd dat ook de refo-jongeren daar gewoon aan meedoen. Niet allemaal natuurlijk, dat zal ook wel niet. Alhoewel, ja, ik weet niet. Ik krijg mijn kattengezanten wel eens aan, denk ik. Hoeveel zou er hier met een ander naar bed gaan al? Terwijl ze gewoon geen verkering hebben of wat dan ook. Schijnt ook onder een revenjeugd voor te komen. Nou ja, je kijkt natuurlijk voorop aan de ene kant. En als je je eigen hart een beetje kent. Het is altijd goed om dat te leren kennen. Steeds meer te leren kennen. Dan kijk je er niet zo van op. Dan zeg je ja. Het wordt ook soms wel zo gemakkelijk gemaakt. Maar het is niet normaal hoor. Nee, de wereld is gek. Maar wat Gods woord ons zegt, dat is niet gek. Nee. En daar, dat is het gevaar vandaag de dag, dat je allerlei dingen hoort, waardoor je toch een beetje wendt aan allerlei dingen. En je gaat toch niet zomaar 1, 2, 3 met alles mee, maar toch kun je wel met bepaalde dingetjes mee. En je valt zo op en je bent zo anders, maar de wereld is gek hoor, die is in de dwaasheid gevallen. Echt. Spits lees je natuurlijk ook wel eens in de metro en zo, vorige week zat ik in de trein. het reclame gemaakt voor een boek van een vrouw die ook prostituee was geweest. Ja, die wilde een beetje geld verdienen, als dat schulden en zo, dat was een makkelijke manier. En 500 mannen had ze gehad. Veel meer dan de Samaritaanse vrouw. Ja. Ze had het niet met 500 mannen gedaan, maar ze had 500 mannen gehad, zo zegt de Heer Jezus. En dan schreef ze een boek over de ervaringen. Ja. Zo vrij, hè. Dat is heel gewoon. Kun je zo kopen voor, ik weet niet hoe duur, dat ben ik vergeten. Maar aantrekkelijk prijsje natuurlijk. Je kunt zo'n boek kopen en ja, dat is mijn ervaring ook hoor. Als je toch die dingen een beetje toegeeft, dan is het eerste wat niet meer goed gaat, het bidden. Nee. Dat is het eerste dan. Je voelt je eigenlijk een beetje, ja, een huichelaar als je naar God gaat. Je hebt het ook allemaal gezien wat je gedaan hebt. Gemeenschap hebben, dat is een ouderwets woord geworden. Het wordt expres niet gebruikt omdat het herinnert aan het oorspronkelijke doel. Hè? Eenheid van een man met zijn vrouw. Man die zijn vader en moeder verlaten heeft en zal zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. En nu kun je lezen van een one night stand. Ja, even vluchtig, zo bij elkaar, weet je wel. En dan weer verder gaan. Dat is heel gewoon. Niet gewoon hoor, het is een zonde. Een zonde is het. Een zonde. En dan zegt Paulus, het lichaam is niet voor de hoererij. Nou zeg je, nou daar durf ik toch niet naartoe, naar de walletjes. Maar onder hoererij valt alles wat onder het zevende gebod valt. Alles wat strijdt met de reinheid en de heiligheid die de Heere wil geven en die hem behaagt. Dat moet iedereen beseffen. Omdat het lichaam niet voor de hoererij is, maar voor de Heere. Dat moeten zij leren die Gods kinderen zijn. Welke kracht komt er boven bij seksuele driften? Wat is er veel verslaving, hè, aan seks? Ja, het wordt gevoed. Je kunt het opzoeken ook. En dan zoek je het niet op, dan komt het naar je toe. Maar je kunt het ook opzoeken. Internet sites op het World Wide Web. En het vliegje wat in dat web terechtkomt, is echt voor de spin. Ja. Hoe komt een mens los van die macht? Zeg het nou eerst eens eerlijk tegen God. Ga er niet zelf tegen vechten, want verlies je toch zijn machten. En je vlees is zwak. Je bent een slappeling. Dat ben je gewoon. Je hebt iets nodig. Iemand nodig. Die je helpt, die je kracht geeft. Je kunt allerlei dingen proberen hoor. Maar je moet van een ander worden. Dan komt de Heilige Geest in je leven. En die stelt zich op tegenover het vlees. En de Heilige Geest kun je inroepen om zo de werkingen van het lichaam te doden. Je hoeft in ieder geval van de Heilige Geest geen klooster in. Geen monnik of een non te worden. Want we weten ook wel wat celibaat allemaal uitgewerkt heeft voor mistoestanden in de Romeinse kerk. Nee, dat hoeft allemaal niet. Paulus zal in het volgende hoofdstuk zeggen, je hoeft echt niet te branden. Nee. Maar je kunt er toch wel mee zitten met zulke dingen, toch? Je hebt geen verkering. En je bent misschien bang dat je het nooit zal krijgen. En je hebt toch die seksuele driften. Dat zoekt toch een uitweg. Ja. Hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Ja. Hoe moet dat? De zelfbevrediging, is dat een oplossing? Je kunt daar een slaaf van worden. Ja. Eraan toegeven. En het gaat bij de zelfbevrediging vaak om de dingen die ik dan fantaseer en denk en graag zou willen. Het gaat om de begeerte. En Paulus zegt dat ik heb dat ook al ontdekt. Dat dat ook al een zonde is. Gij zult niet begeren. Ik ga niet naar de walletjes. Ik lig onder de dekens. Maar dat hart, hè? Begeert. O God, dat heb ik toch een verkeerd hart. Een boos hart. Weet je, er staat ook in onze tekst, en de Heere is er voor het lichaam. Moet je allemaal tegen de Heere zeggen, omdat je zulke dingen zegt. Zit. De Heere kijkt er niet vreemd van op, hij heeft je gemaakt. Nog eens een keer. Hij weet wat er leven kan in het hart, wat de begeerte zijn, hoe hij je gemaakt heeft. Zeg dus tegen hem, vraag om zijn hulp. Als je een dokter nodig hebt, ga je toch ook niet zitten praktiseren. Zal ik dat nou wel doen, ja of nee? Ga dan naar de Heer. De Heer is er voor je lichaam. En ook als je worstelt met het feit dat je valt op iemand van je eigen geslacht. Of in het algemeen, dat je een homo bent of lesbisch. Dat kan heel eenzaam maken. Bestaat, hoor, ik wil zeggen, allemaal zonde. Nou, je bent zelf zonde. We zijn allemaal zonde. We komen er niet mee om dat zomaar af te doen. Maar zonde mag je niet. Je zal er maar mee zitten. Je hoeft er niet mee te zitten. Ga ermee naar de Heere. Die zal niet zeggen, nou, voor die dingen ben ik niet thuis, hoor. De Heere is er voor het lichaam. Je mag je vinger erbij leggen en zeggen, Heere, hier staat het. Wil u me alstublieft helpen? Kan dat niet alleen? En de tijd wordt er zo ongunstig, steeds ongunstiger op, steeds nadeliger, het wordt zo gemakkelijk gemaakt. En zou het wel een zonde zijn eigenlijk? Ja, die heb ik ook al op mijn studeerkamer gehad. Domen, ik kan er toch niks aan doen? Ik heb mezelf niet gemaakt hoor. Ja. En als je nou, als ik die ander nou lief heb. Is toch fijn als je een ander lief hebt? Ja hoor, heel fijn. Heb je God niet lief dan? Nou ja, daar moet je dan maar niet over praten. Maar daar gaat het om. Als je God lief hebt, dan krijg je zo'n machtig wapen. Dan, ja, nou ja, dan helpt God je echt hoor. Ik weet het zeker. Het staat hier ook. Lichaam voor de Heer. Je kracht, je energie, je tong, je mond, je oren, je ogen. Ook je geslachtelijkheid. Ja, nou, het is al lang tijd, dus ik stop maar. Misschien dat we straks nog wat verder kunnen praten, maar weet je, er staat ook in dit gedeelte iets over de opstanding. Weet je wat je door al die dingen ook gaat leren als je kind van God bent? Dat je straks van dit lichaam af bent. En dat helemaal geen ramp zal zijn. Nee. Maar dat God je een nieuw lichaam geeft. En dat je dat aan de Heer kunt geven. En ook nooit vergeten, ook voor al die zonden die je hebt gedaan en nog doen zult. Vergeet het nooit wat de duivel ook in je oren blaast. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ja, beleid ze maar voor de Heer. En dan zal Hij je wassen, zoals ook in ons teksthoofdstuk staat. U bent gewassen, afgewassen. Ja. En dat wens ik ons allemaal toe. Gewassen en gereinigd. In dat bloed. En vernieuwd door de Heilige Geest. En als je een kind van God bent. Waar kun je dat aan herkennen? Die zegt. Ik zou zo graag. Echt. Een kind van God willen zijn.